Stel je eens even voor, het is halverwege de jaren 20 van deze eeuw. Europa zoekt echt wanhopig naar manieren om, nou ja, de economie te stutten en de veiligheid te garanderen in een wereld die eigenlijk een beetje in brand lijkt te staan.
Ja, een heel erg onzekere periode was dat.
Precies. En in plaats van blindelings te vertrouwen op hun traditionele redder aan de andere kant van de oceaan in Washington, of hun blik te richten op de gigantische fabrieken in Azië, draaien de Europese leiders hun gezicht ineens naar het uiterste noorden.
Naar de koude, uitgestrekte vlaktes van Canada.
Juist, naar Canada. En de grote vraag is dan natuurlijk, waarom? Nou ja, omdat ze beseffen dat overleven in de 21ste eeuw eigenlijk niet meer draait om het hebben van één almachtige beschermheer, zeg maar, maar om het bouwen van een, nou ja, een onverwoestbaar netwerk.
En dat moment, dat markeert echt één van de meest fascinerende strategische koerswijzigingen uit de recente geschiedenis. We kijken in deze sessie naar hoe een continent dat decennia lang leunde op, we noemen dat het monopoliemodel, dus waarbij één supermacht eigenlijk de lakens uitdeelt, plotseling overschakelde naar een netwerkmodel.
Ja, en dat is exact de kern van de documenten die we vandaag voor je gaan uitpluizen. Welkom bij deze nieuwe diepe duik in de bronnen. We hebben echt een heel specifiek en onthullend document voor je klaar liggen vandaag.
Zeker, we duiken in het dossier Trump 2015-2029 en dan specifiek hoofdstuk 10 en dat heet Canada als nieuwe strategische partner.
Onze missie voor vandaag is begrijpen hoe en vooral waarom Europa zijn horizon verbreden naar Ottawa. Dus oké, laten we dit eens even uitpakken. Want dit was geen kleine diplomatieke voetnoot, toch? Dit was echt een fundamentele verbouwing van de westerse wereldorde.
Ja, absoluut. En om die verbouwing goed te snappen, moeten we eigenlijk eerst even de fundamenten blootleggen. De bronnen beschrijven heel feitelijk de geopolitieke aardverschuiving tussen, laten we zeggen, 2015 en 29.
Want er gebeurde nogal wat in die tijd.
Nogal, ja. In de Verenigde Staten zagen we een scherpe toename van interne polarisatie en een buitenlands beleid dat wekelijks leek te veranderen. Het America First-principe werd echt de absolute leidraad.
En voor de duidelijkheid, we analyseren hier niet of dat beleid in morele zin goed of slecht was, hè? We kijken puur naar de mechanica van de geopolitiek zoals de bronnen dat beschrijven.
Precies, wij blijven neutraal. Maar puur feitelijk, door die America First koers begon de vanzelfsprekendheid van de VS als de enige strategische pijler voor Europa gewoon enorm te wankelen. Europese beleidsmakers zagen erbij hangen.
Ze moesten wel.
Ja. Want afhankelijk blijven van een onvoorspelbare partner, dat is in de internationale politiek gewoon een onaanvaardbaar risico.
Als ik de tijdlijn in het dossier dan zo bekijk, dan lijkt het er eigenlijk op dat Europa aanvankelijk helemaal niet wilde wegdraaien. Ze werden min of meer gedwongen omdat de Amerikaanse fundering begon te trillen.
Klopt.
Het was geen romantische keuze voor Canada of zo, maar gewoon bittere noodzaak.
Dat is echt een heel scherp inzicht. Het was inderdaad risicomanagement op de allerpuurste manier. En als je dan naar de wereldkaart kijkt en een partner zoekt die wel stabiliteit biedt, ja, dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij Canada.
Waarom specifiek Canada dan?
Omdat ze alles boden wat Europa op dat moment zocht. Een extreem stabiele democratie, echt ijzersterke rechtsstatelijke instituties, een hoogopgeleide bevolking en cruciaal in die specifieke periode een rotsvast geloof in multilaterale samenwerking.
Ah ja, ze bleven open.
Exact. Terwijl grote mogendheden zich min of meer terugtrokken achter allerlei tariefmuren, hield Canada de deuren van het internationale systeem juist wijd open.
Kijk, ik zie het eigenlijk een beetje als het beheren van een enorme beleggingsportefeuille. Je haalt echt niet al je geld in één keer weg bij dat dominante, machtige tech-aandeel, de Verenigde Staten dus. Want dat is nou eenmaal nog steeds het grootste bedrijf ter wereld.
Nee, dat zou zelfmoord zijn, economisch gezien.
Precies. Maar als de koers van dat aandeel ineens gigantisch volatiel wordt, weet je wel, dan stop je je nieuwe kapitaal toch liever in een breed voorspelbaar indexfonds. En Canada was gewoon dat indexfonds voor Europa.
Ja, mooie vergelijking.
Gestage groei, een betrouwbaar dividend en vooral geen paniek op de aandeelhoudersvergadering.
Die vergelijking die raakt echt precies de kern van het verhaal. En dat Canadese indexfonds, om even in jouw termen te blijven, kreeg heel fysiek vorm door het CETA-verdrag, de Comprehensive Economic and Trade Agreement.
Ah, het beruchte handelsverdrag.
Ja, en dit was echt niet zomaar een lijstje met verlaagde importheffingen op stroop of kaas of zo. Dit verdrag vormde de allereerste fysieke knoop in dat nieuwe, bredere netwerk waar we het net over hadden. Het harmoniseerde standaarden.
Wacht, laten we daar eens even bij stilstaan. Hoe werkte dat dan in de praktijk? Want standaarden harmoniseren, dat klinkt echt als iets waar diplomaten in achterafkamertjes heel blij van worden. Maar wat betekent dat voor de echte economie?
Nou, heel simpel eigenlijk. Stel, een fabriek in Duitsland bouwt een gigantisch geavanceerde landbouwmachine volgens Europese veiligheidseisen. Dan stelt CETA dat Canada die Europese eisen direct erkent.
Oh, dus ze hoeven het niet opnieuw te testen.
Nee, precies. Die tractor kan bij wijze van spreken rechtstreeks van de boot uit Rotterdam het veld in Saskatchewan oprijden zonder dat hij eerst in Canada maandenlang gekeurd hoeft te worden door allerlei instanties.
Wauw, dat scheelt enorm.
Het neemt gigantische bureaucratische muren weg en dat raakte de zware industrie, de technologiesector, landbouw, dienstverlening en vooral ook de opkomende markt voor duurzame energie.
En het dossier maakt heel duidelijk dat dit geen eenrichtingsverkeer was, toch? Europa krijgt toegang tot een hele voorspelbare Noord-Amerikaanse markt. Maar voor Canada was dit misschien nog wel een veel grotere overwinning.
Oh, zonder enige twijfel. Wat hier echt fascinerend aan is, als we de mechanica van de Canadese economie bekijken voor deze periode, ze waren eigenlijk als een kleine maan die volledig vastzat in de zwaartekracht van een enorme planeet. De Verenigde Staten.
Ja, logisch, buurlanden.
Bijna al hun export ging naar het zuiden. CETA was eigenlijk de raketmotor die Canada hielp om aan die Amerikaanse zwaartekracht te ontsnappen en, nou ja, een eigen, onafhankelijke baan rond de aarde te creëren. Ze konden hun afzetmarkt diversifieren.
Zodat ze minder kwetsbaar werden voor politieke schokken in Washington.
Precies. Het was een win-win voor de economie en de geopolitiek.
Oké, goed. Een briljant handelsverdrag dus. Fantastische cijfers op papier. Maar hier wordt het pas echt interessant, vind ik. We weten namelijk allemaal dat er in de jaren 20 een gigantische energiecrisis uitbrak.
Ja, dat was een enorme schok.
En toen ontdekte Europa op een uiterst pijnlijke manier dat je je huizen in de winter gewoon niet warm houdt met handelsverdragen. Weet je wel? En dat fabrieken echt niet draaien op geharmoniseerde standaarden. Je hebt gewoon letterlijk fysieke energie nodig.
Klopt.
En hier maakt die mooie diplomatieke theorie dus plaats voor keiharde fysieke noodzaak.
Dat was de grote realiteitscheck voor Europa. Energiezekerheid werd echt van de ene op de andere dag de absolute topprioriteit. En dit is het moment waarop Canada transformeerde van een fijne handelspartner in een strategische gigant.
Want ze hebben daar nogal wat in de grond zitten, toch?
Natuurlijke hulpbronnen. We praten over massale reserves aan aardgas, een enorme infrastructuur voor waterkracht, uranium voor kerncentrales en een bijna onbegrensde ruimte voor wind- en zonne-energie.
En voor de Europese leiders moet dat echt een ademhaling zijn geweest. Ik bedoel, in de decennia daarvoor haalden we onze energie uit landen waar de gaskraan letterlijk als een politiek wapen werd gebruikt.
Ja, als drukmiddel.
Precies. En nu keken we ineens naar een land met hele transparante regelgeving en een voorspelbaar beleid. Je hoefde je echt geen zorgen te maken dat de premier van Canada de gastoevoer naar Europa zomaar zou afsluiten, omdat hij toevallig boos was over een of andere uitspraak in Brussel.
Nee, die stabiliteit was groot waard. En toch, als we nog iets dieper in die bronnen duiken, dan zien we dat de traditionele fossiele brandstoffen eigenlijk slechts het topje van de ijsberg waren.
Oh, echt?
Ja, het dossier legt een enorme nadruk op de energietransitie. Om je economie te vergroenen heb je namelijk een geheel nieuwe set aan materialen nodig. De zogenaamde kritische grondstoffen.
Ah ja, de lijst die in het dossier staat is lang. Dan heb je het over lithium, nikkel, kobalt, koper en nou ja, een hele reeks zeldzame aardmetalen. En kijk, voor de meeste mensen klinkt dat misschien als een bladzijde uit een saaie scheikundeboek, maar dit is letterlijk het goud waarop de 21ste eeuw draait.
100%.
Wil je een batterij voor een elektrische auto maken? Lithium. Wil je windturbines bouwen? Halfgeleiders. Of, en dit is ook belangrijk, de sensoren in een geavanceerd defensiesysteem. Dan heb je deze specifieke metalen nodig. Zonder die materialen stopt je high-tech-economie gewoon simpelweg met bestaan.
En het probleem in die tijd, en dat zien we heel duidelijk in de data, is dat de wereldwijde toeleveringsketens voor die cruciale materialen destijds bijna volledig werden gedomineerd door autoritaire regimes of hele instabiele staten.
Ja, en dat wil je natuurlijk niet.
Nee, dat was het fundamentele probleem voor Europa. Dus, het mechanisme achter die Canadese aantrekkingskracht was niet alleen dat ze al deze metalen in de grond hadden zitten, maar vooral de manier waarop ze die wonnen. Canada hanteert namelijk extreem strenge ESG-standaarden. En dat staat voor Environmental, Social and Governance.
Oké, dus milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur.
Precies.
Maar waarom is dat de geopolitiek gezien nou zo belangrijk dan? Ik bedoel, het klinkt nobel, maar waarom weegt dat zo zwaar?
Omdat Europese bedrijven en overheden hiermee niet alleen het fysieke materiaal kochten, maar ook juridische zekerheid. Kijk, als je lithium koopt in een heel corrupt land, loop je altijd het risico dat die mijn morgen wordt gesloten door een lokale dictator. Of dat westerse sancties je toelevering ineens volledig blokkeren.
Ah, ja, dan sta je met lege handen.
Ja, en als je het uit Canada haalt, koop je eigenlijk de garantie dat de toeleveringsketen niet als geopolitiek wapen tegen je gebruikt kan worden.
Oké. Dat klinkt heel logisch. Maar wacht even, ik wil je toch even wat tegengas geven. Want dat verhaal over juridische zekerheid en ESG-standaarden, dat klinkt natuurlijk prachtig in een of andere chique vergaderzaal in Brussel.
Zeker.
Maar als de energieprijzen letterlijk door het dak gaan en de Europese industrie schreeuwt om grondstoffen, nou ja, een Canadese rechtbank verwarmt in december geen huizen in Berlijn. Als we morgen gas of lithium nodig hebben, we kunnen toch niet wachten tot Canada over 5 jaar een keertje een nieuwe mijn heeft gebouwd of een pijpleiding heeft aangelegd.
Dat is een heel fair punt.
Ruilen we dan niet eigenlijk gewoon de ene afhankelijkheid in voor een hele nieuwe en vooral veel tragere afhankelijkheid?
Nou, dat is een uitstekend punt. En het klopt absoluut dat dit toen een hele harde les was voor Europa. Zoiets los je inderdaad niet op in een paar maanden tijd. Het opzetten van al deze infrastructuur kostte jaren.
Maar waarom deden ze het dan toch?
Omdat Europa zich eindelijk realiseerde dat die snelle oplossingen hen in de eerste plaats in de enorme problemen hadden gebracht. Goedkoop gas uit onbetrouwbare landen, dat was eigenlijk de snelle oplossing van vroeger.
Ja, en die kwam als een boemerang terug.
Exact. De investering in Canada was dus geen pleister voor de bloeding van vandaag, zeg maar. Het was echt het bouwen van de infrastructuur voor het volgende decennium. Je accepteerde even die tijdelijke pijn om de strategische kwetsbaarheid voor de lange termijn definitief uit te bannen. Canada was de veilige haven, zelfs als het even duurde om er eindelijk aan te meren.
Dat dwingt je inderdaad om op een compleet andere schaal over tijd te gaan denken in de politiek. Maar het roept ook meteen een nieuwe hele praktische vraag op. Waar bevinden die grondstoffen zich eigenlijk en waar lopen de logistieke routes om die spullen naar Europa te krijgen?
Dat is een hele fascinerende geografische kwestie.
Ja, want dan wijst het dossier ineens naar een gebied dat cru vreed genoeg eigenlijk door klimaatverandering ineens het epicentrum van geopolitieke competitie is geworden. En dan hebben we het natuurlijk over het Noordpoolgebied, de Arctische dimensie.
Dit is echt een ontwikkeling waarvan de enorme schaal door veel mensen vaak nog steeds niet goed wordt begrepen. Doordat het Arctische ijs in heel hoog tempo smolt in de jaren, kwamen er ineens gigantische, voorheen ontoegankelijke gebieden vrij.
Met alle gevolgen van dien.
Ja, want dat betekent in feite twee dingen. Enerzijds toegang tot ongekende reserves aan olie, gas en mineralen onder de zeebodem. En het ontstaan van compleet nieuwe scheepvaartroutes. De zogenaamde noordwestelijke doorvaart werd plotseling een reële optie voor de handel.
Ja, en om even het mechanisme daarvan te schetsen voor jou als luisteraar. Als je vracht van Azië naar Europa wilt vervoeren, of zeg maar van de Noord-Amerikaanse westkust naar Europa, dan gaat dat normaal altijd via het Panama-kanaal of het Suezkanaal. En dat duurt echt weken.
Lang, ja.
Maar een route door het Arctische gebied snijdt daar letterlijk duizenden kilometers en echt heel veel dagen af. Dat is economisch gezien gewoon een absolute goudmijn.
Precies, en dat verklaart dus ook die hele agressieve wedloop die daar ontstond. Het was een klassiek keihard machtsspel in het ijs. Rusland bouwde in enorm hoog tempo nieuwe ijsbrekers en militaire bases. En China, dat was helemaal bijzonder, die riep zichzelf doodleuk uit tot een near Arctic state.
Bizar eigenlijk, ze liggen niet eens in de buurt.
Nee, maar ze begonnen wel massaal te investeren in onderzoek en infrastructuur in die hele regio. En hier begrijpen we dus direct de onschatbare waarde van Canada voor Europa. Canada bezit namelijk een ronduit gigantische Arctische kustlijn en de soevereine rechten over een heel groot deel van die nieuwe routes.
Ja, Europa kon er natuurlijk niet zomaar op eigen houtje met een paar schepen naartoe varen en zeggen van hallo, wij zijn hier, wij willen ook meedoen en routes claimen.
Nee, ze zouden weggelachen worden.
Je hebt gewoon een partner nodig die daar simpelweg de sleutels van de poort in handen heeft. En door nauw samen te werken met Canada verzekerde Europa zich van een stoel aan de tafel wanneer er belangrijke beslissingen werden genomen over de toekomst van het Noordpoolgebied.
Wat dit vind ik zo intrigerend maakt, is hoe die geografische realiteit eigenlijk heel naadloos overvloeide in veel bredere militaire en technologische samenwerking. Kijk, Canada en Europa zaten natuurlijk al sinds de oprichting samen in de NAVO.
Ja, we zijn oude bondgenoten.
Zeker. Maar in deze 15 jaar veranderde de aard van die alliantie compleet. Het ging niet meer alleen om de traditionele afschrikking met tanks en troepen op het land. Het ging nu om het beveiligen van die vitale nieuwe handelsroutes, om maritieme patrouilles in ijskoud water en steeds vaker ook om interoperabiliteit in het digitale domein.
Cyberveiligheid dus.
Precies. Cyberveiligheid werd net zo belangrijk als fysieke grensbewaking.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de puur technologische innovatie. Het dossier besteedt namelijk echt een heel fors gedeelte aan gedeelde wetenschappelijke projecten. Dan praten we over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, hele vooruitstrevende medische technologie, klimaatonderzoek, ruimtevaartprogramma's en de wereldwijde race om kwantumtechnologie.
Heel belangrijk, ja.
En ook hier zien we dat mechanismen van vertrouwen weer heel erg opduiken als het harde fundament onder de relatie.
Dat is echt de kern van alles. Want innovatie op dat astronomische niveau vereist absolute wederzijdse transparantie tussen partners. Je gaat natuurlijk geen hypergeavanceerd AI-systeem voor defensiedoeleinden ontwikkelen met een land waarvan je stiekem bang bent dat ze de data afluisteren of misschien wel misbruiken voor een autoritair surveillancesysteem.
Nee, dat is levensgevaarlijk.
Je deelt de geheimen van quantum computing echt alleen met een partner die exact dezelfde ethische en juridische kaders hanteert. Dus die term, de democratische rechtsstaat, dat klinkt vaak als zo'n abstract filosofisch concept in toespraken. Maar hier is het letterlijk, het vertrouwensmechanisme dat gezamenlijke ontwikkeling van microchips en algoritmes mogelijk maakt.
Oké, laten we de balans even opmaken. Zo, wat betekent dit allemaal? We hebben massale economische integratie. We hebben strategische reserves aan kritieke grondstoffen. Gezamenlijke bewaking van de Arctische routes. En we hebben een gedeelde technologische frontlinie. Als je dat allemaal hoort, dan klinkt het bijna alsof Europa in die 15 jaar dacht, nou, Canada is de nieuwe supermacht. We hebben de Verenigde Staten helemaal niet meer nodig.
Haha, nou.
Tijd voor een harde realiteitscheck, denk ik.
Ja. En die check is absoluut noodzakelijk. Het dossier waakt er echt enorm voor om deze relatie niet te romantiseren of schromelijk te overschatten. Hoe waardevol deze verschuiving ook was voor Europa, we moeten wel gewoon de naakte feiten onder ogen zien.
De cijfers liegen niet.
Precies. Canada telt zo'n 40 miljoen inwoners. De Verenigde Staten hebben er meer dan 330 miljoen. De Canadese economie is echt een fractie van de Amerikaanse. En hun militaire capaciteit, hoewel ze heel hoogwaardig zijn, heeft totaal niet de mondiale projectiekracht van het Pentagon in Washington.
Dus het was nooit het doel van Europa om Washington, bij wijze van spreken, bij het grofveld te zetten en in het vervolg uitsluitend zaken te doen met Ottawa. Het doel was niet vervanging.
Nee, absoluut niet. De positie die de Verenigde Staten na 1945 opbouwden als mondiale hegemonie kan gewoon door geen enkel land zomaar worden overgenomen. En zeker niet door Canada. Het doel van Europa was diversificatie, juist om kwetsbare afhankelijkheid te verminderen.
Het was een aanvulling, geen vervanging.
Ja, en hier introduceert de bron echt een van de belangrijkste strategische concepten van deze eeuw, de strategische driehoek. Europese beleidsmakers zagen namelijk heel helder in dat de traditionele as Europa-Amerika gewoon te fragiel was geworden. Een lijn spannen tussen twee punten is heel gevaarlijk als één van de ankers loslaat. Dus wat deden ze? Ze begonnen een web te weven.
Een netwerk in plaats van een lijn.
Precies. De strategische driehoek verbond Europa, Noord-Amerika, waarbij Canada dus een veel prominentere rol kreeg, en democratische bondgenoten in de Indo-Pacific.
Dan moet ik denken aan Japan, Zuid-Korea, dat soort landen.
Japan, Zuid-Korea, Australië, ja. En de gedachte hierachter was eigenlijk revolutionair. Veiligheid en economische welvaart konden gewoon niet meer worden gegarandeerd door de paraplu van één supermacht. Het moest worden gedragen door een netwerk van gelijkgestemde democratieën.
Dus als het ergens misgaat, vangt de rest het op.
Juist. Als de toelevering van microchips uit Azië haperde, kon Europa terugvallen op Canadese grondstoffen en eigen productiefaciliteiten. Als de politieke situatie in Washington weer eens onvoorspelbaar werd, dan zorgden de afspraken tussen Tokio, Ottawa en Brussel ervoor dat de internationale handel niet stilviel.
Een enorm vangnet dus. Canada fungeerde eigenlijk als het ultieme bewijs dat dit netwerkmodel kon werken. Ze waren niet de nieuwe supermacht, maar ze waren wel de meest betrouwbare en cruciale knoop in dat nieuwe democratische vangnet. Het model waarbij je zeg maar al je fiches op één grootmacht zette, werd langzaam maar zeker afgebouwd ten gunste van collectieve veerkracht.
En als we dit hele dossier dan overzien, dan stelt het ons echt voor een fascinerende intellectuele vraag over de architectuur van de macht.
Hoe bedoel je?
De 20e eeuw werd gedefinieerd door het monopoliemodel. Na 1945 waren we afhankelijk van één dominante partij die de regels dicteerde en de veiligheid garandeerde, de VS. De evolutie die in de periode 2015 tot 2029 werd ingezet, laat eigenlijk zien dat de 21e eeuw waarschijnlijk gedefinieerd zal worden door de kracht van het netwerk.
Ah, op die manier.
Ja, stabiliteit ontstaat niet meer uit de absolute macht van één speler, maar uit de onderlinge, bewuste verwevenheid van vele democratische partners.
Wat een waanzinnig inzicht is dat eigenlijk. En dat brengt me bij een gedachte. Iets om even over te laten bezinken voor jou als luisteraar, als je straks deze sessie afsluit of de auto parkeert. Kijk, als Europa, Canada en die bondgenoten in de Indo-Pacific er inderdaad in slagen om hun economische veiligheid, hun defensie en hun waarde zo onlosmakelijk met elkaar te verbinden in zo'n netwerk, is het hele concept van één eenzame supermacht dan niet gewoon een hopeloos achterhaald idee uit de 20e eeuw geworden? Is het netwerk zelf niet gewoon de nieuwe supermacht?
Dat vind ik echt een ijzersterke manier om naar de toekomst te kijken. Je hebt het dan over veerkracht door verbinding in plaats van macht door dominantie.
Ja, mooi gezegd. Maar, en dit is een hele, hele grote maar, we weten allebei dat dit zorgvuldig geweven democratische netwerk, dat vangnet dat in deze 15 jaar zo moeizaam werd opgebouwd, niet de kans kreeg om in alle rust te functioneren. De geschiedenis laat ons gewoon nooit met rust, toch?
Nee, de geschiedenis pauzeert niet.
Precies. De volgende keer duiken we namelijk in hoofdstuk 11 van het dossier. En daarin wordt alles, maar dan ook echt alles, wat we vandaag hebben besproken, aan de meest brute stresstest denkbaar onderworpen.
Dat klopt. We gaan het in die volgende sessie hebben over het absolute geopolitieke kantelpunt van onze tijd. De Russische invasie in Oekraïne.
Dat werd de echte vuurdoop.
Ja, we zullen analyseren hoe dat zorgvuldig opgebouwde netwerk toen ineens in actie kwam. We bespreken de massale, onverwachte westerse steun, de plotselinge uitbreiding van de NAVO en de ongekende drang om een volwaardige Europese defensieindustrie op te bouwen.
En natuurlijk de situatie in Amerika op dat moment.
Uiteraard. Tegelijkertijd kijken we naar de scherpe politieke verdeeldheid binnen de Verenigde Staten over diezelfde oorlog.
Ja. Hoofdstuk 11 stelt zelfs heel onomwonden de vraag of deze oorlog in Oekraïne mogelijk de definitieve doodsklap was voor de hele naoorlogse veiligheidsorde. Het werd letterlijk de ultieme lakmoesproef voor het netwerk waar we het vandaag over hadden. Zorg dus dat je er de volgende keer weer bij bent, want dat belooft echt een intense, maar absoluut onmisbare analyse te worden. Voor nu, vergeet niet af en toe je portfolio te spreiden en zet niet al je geld op één paard. Bedankt dat je weer met ons in dit dossier bent gedoken en we spreken je heel graag de volgende keer.